Het zou voor u zeggen dat u niet de kleinste bent, maar...
Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee H. Biesma uit Amersfoort. Harry van der Velde is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en voor het diaconaal doel. De deelcollecte gaat naar de stichting Jemima in Betjala. En de bloemengoed gaat naar zuster El Husse, zorgcentrum Vredonk, kamer 322. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 480. De verse 1 en 5. Uit het liedboek Gezang 480, de verzen 1 en 5, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 84. De verzen 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 17. De verzen 3. En 4. Psalm 17, de verzen 3 en 4, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed het kinderlied, Jezus is de goede herder, het kinderlied. Dan lezen we het formulier ter voorbereiding. En daarna zingen we Psalm 26... De verzen 1, 3 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 26, de verzen 1, 3 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van het formulier. Na de schriftlezing zingen we Psalm 19, de verzen 5 en 7. Psalm 19, de verzen 5 en 7 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 119. Daarvan de verzen 7, 21 en 24 in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 7, 21 en 24 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 291. Uit het liedboek Gezang 291 zingen we tot slot. De schriftlezing is van Psalm 119, de verzen 17 tot en met 24 En de verse 57 tot en met 64. De schriftlezing, Psalm 119, de verse 17 tot en met 24. En de verse 57 tot en met 64. De tekst voor de verkondiging zijn van deze Psalm 119, de verse 19a en 63a. De tekst voor de verkondiging, Psalm 119, de verse 19a en 63a. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag weer hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden en luisteraars thuis. Welkom in deze dienst. Vandaag is in beide diensten dominee H. Biesma uit Amersfoort onze voorganger. En vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal. DV volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee Afforti uit Amsterdam. In beide diensten van volgende week hopen we dan het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Zaterdagavond aanstaande is er gelegenheid om de week van voorbereiding gezamenlijk af te sluiten tijdens de bidstond die om 19:30 begint. Volgende week zondag is het koffiedrinken. De regel is dat we avondmaal en koffiedrinken niet met elkaar combineren en dat we dit een weekje later doen. Echter, voor deze keer willen we een uitzondering maken omdat we verwachten dat zondag 9 september de vestigingsdienst van dominee Vogel een drukke zondag zal worden. Feliciteren en koffiedrinken is dan om praktische redenen niet goed met elkaar te combineren. De tweede collecte vandaag is bestemd voor een diaconaal doel. Deze keer collecteren we voor nieuwe accu's ten behoeve van het werk van de familie van Sanen. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen gezang 480, het eerste en vijfde vers. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is voor altijd en ook nooit loslaat waar zijn hand aan begon. En deze God wil ons groeten met genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig de mensen wier sterkte in u is. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En bidden, hoor ons gebed. Zing op Psalm 84, vers 3 en 4. Als we ons afvragen wat dan dat bestel van God is, wat hij van ons vraagt en hoe hij ons de weg wijst, dan komen we bij de woorden van het verbond, zoals dat aan Israël gegeven is en ook naar ons is toegekomen. We luisteren naar deze regels van de Heere God en zingen dan uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Kort na de uittocht uit Egypte, aangekomen bij het Sinaï-gebergte, sprak de Heere: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid bezoekt van de vaderen, bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zou. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Kortom, niets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze regels samengevat, zoals ze ook al in het Oude Testament te vinden zijn. Ge zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand. Dat is het eerste grote gebod. Tweede, daaraan gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten, heel het Oude Testament, ook heel de bedoeling van God. En zalig is de mens die in deze regels van God gaat en leeft.
Thank you.
Laten wij samen onze God danken. Hij geeft ons deze dag en geeft ons dat we hier samen mogen zijn en zijn woord laat horen. We mogen bidden om zijn zegen daarover. Wij roepen onze God aan. Machtige, trouwe God en Vader, u bent groot, vol majesteit, heiligheid, vol liefde, vol ontferming. God die altijd weer naar ons mensen toekomt, omdat u zo graag wilt dat wij u kennen, wij u horen, voor uw leven. Geweldig is dat, dat u ons dat telkens weer laat weten. Groot is daarom ook onze verwondering en dankbaarheid dat we hier mogen zijn met zoveel en dat we het verlangen hebben om u te ontmoeten, om woorden van u op ons te laten inwerken, om te zien hoe u ons de weg wijst en wat u met ons bedoelt, waar het op uitloopt. En dan zijn we niet alleen, want we weten ons verbonden met uw kerk wereldwijd, waar en hoe die ook samenkomt, tot in kleine schuilkerken toe. En weest u overal waar uw naam wordt geroepen met dank en smeking. Wij danken dat we mogen bidden om vergeving, omdat ook telkens weer blijkt dat wij ons niet gehoorzaam aan uw woord houden en in uw regels gaan. We zijn zo eigenzinnig, of we zitten zo in de sleur van ons eigen leven, dat het allemaal als vanzelf gaat en dat we zo makkelijk u vergeten. Doet u al onze ongerechtigheid weg. We bidden om uw zegen voor ons hier, voor de kinderen van de zonderschool, voor allen die via de techniek met ons verbonden zijn. We bidden voor allen die niet kunnen komen, door wat voor omstandigheden ook maar. Geef ook hun uw zegen. We vragen dat u ons ook in ons hart geeft dat we beseffen wat het betekent dat we u aan uw maaltijd mogen ontmoeten, gasten van u mogen zijn op weg naar uw koninkrijk. Heer, wil uw zegen geven bij uw woord, door uw geest, om Jezus wil. Amen. Moment voor kinderen om zometeen naar zondagschool te gaan. Zoals gezegd mag in deze morgendienst ook de voorbereiding op de viering van het avondmaal plaatsvinden. En daarom gaan we dan ook eerst samen luisteren naar wat de betekenis is van het avondmaal. En wat dat inhoudt in de week van voorbereiding. Laten we daarna zingen uit Psalm 26, de versen 1, 3 en 5. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God, de Vader, zond zijn Zoon in de wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken we bij het avondmaal de lijdensweg die Christus ging. Zijn angsten in Gethsemane, zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doden, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprenkelen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonden te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond, dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft ook versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt dan naast het woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hem die daarvan eten, is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft. En zal die berouw van zijn zonden hebben, vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten dragen. En verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij van harte de belofte van God gelooft, dat alle zonden zijn vergeven vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel het leven God, de Heer en de naaste te dienen en lief te hebben. Allen die geen droefheid over hun zonden kennen, die niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboedvaardigheid voortleven, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En omdat Gods oordeel over hen niet verzwaard wordt, vermanen we hen, zolang ze zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal alleen voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als onze harten verslagen zijn onder onze zonden en wij onze redding bij Christus zoeken, zijn we van harte welkom bij hem. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonden, eeuwig leven. Dan ervaren we door zijn geest ook de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allemaal deel aan het ene brood. Zo genieten we aan de tafel van de Here voorrechten die we nu al in Christus mogen hebben. Daarnaast richt de viering van het avondmaal onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Here verkondigen en moeten verkondigen totdat hij komt. En dan zien we daarom ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom wordt oudkerkelijk al gezegd: Maranatha, kom, Heere Jezus. Amen. Wij gaan uit het woord van God lezen twee stukjes uit de langste psalm. En u weet misschien, maar het is ook wel goed om het nog een keer weer te zeggen, dat deze psalm uit 22 strofen bestaat. Dat elke strofe begint met vanaf de alef, de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het knappe van de schrijver van dit lied, waarschijnlijk een jonge leviet, knappe is dat in elke strofe ook elke volgende regel met dezelfde letter begint. Dat maakt dit lied ook een beetje gekunsteld. En eigenlijk speelt dit hele lange lied gewoon met een paar woorden. Wet, getuigenis, inzetting, verordening, gebod of regel. En zo wordt de lof bezongen, veelkleurige lof, op de brede wijsheid van de aanwijzingen die de Heere geeft. Aanwijzingen voor onderweg, voor ons leven, voor ons gemeente zijn, voor op weg zijn naar avondmaal, op weg ten diepste ook naar de toekomst van onze Heer en Heiland. We lezen twee gedeelten en gaan daarna zingen uit Psalm 19, versen 5 en 7. Uit Psalm 119 lezen we eerst vers 17 tot en met 24. Doe wel aan uw knecht, dan zal ik leven en uw woord onderhouden. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen uit uw wet. Ik ben een vreemdeling op aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen, te allen tijden. Gij bedreigt de vervloekte overmoedigen die van uw geboden afdwalen. Wentel smaad en verachting van mij af, want ik bewaar uw getuigenissen. Al zetten vorsten zich neer, al beraadslagen ze tegen mij, uw knecht overdenkt uw inzettingen. Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden. Het tweede stukje wat we lezen is vanaf vers 57. De Heere is mijn deel. Ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst. Wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen. Ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken van de goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om u te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. De aarde is vervuld van uw goedertierenheid, o Heere. Leer mij uw inzettingen. En van deze rijkdom van het woord van God zingt ook Psalm 19, waaruit we nu samen gaan zingen. Thank you. Vanuit de veelheid en rijkdom van woorden van Psalm 119 kies ik twee korte zinnetjes. Begin van vers 19. Ik ben een vreemdeling op aarde. En het begin van vers 63. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen. En deze twee zinnetjes kunt u en jullie, als u wilt, samenvatten met twee woorden: vreemdeling en vriend. Laten we na uitleg en verkondiging zingen uit deze psalm, de nieuwe berijming, de versen 7, 21 en 24. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik denk, gezien enige overeenkomsten, dat u hier zeker in de oude binnenstad van Dordrecht hetzelfde kunt meemaken als ik wel eens zie in de binnenstad van Amersfoort. Dan lopen daar mensen rond met een klein gidsje in de hand. Ze kijken om zich heen, ze wijzen elkaar op iets, ze kijken soms omhoog en ze gaan weer verder. Vreemdelingen, toeristen, mensen die even komen kijken en dan weer verder gaan. Vreemdelingen, we kennen ze ook als asielzoekers. Mensen die het om wat voor reden ook maar in hun eigen land niet kunnen volhouden en die daarom de wijk nemen ergens anders, zorg, aandacht, onderdak vragen. Mensen die je zomaar herkent aan huidskleur, soms aan kleding, en je hoort het aan hun taal. Ze vallen op. Misschien hebt u zichzelf in de afgelopen vakantietijd ook wel even een vreemdeling gevoeld. Als u ergens was in een vreemd land, onbekende omgeving, misschien de taal niet helemaal machtig was. En dan heb je ook een gids nodig om de weg te vinden. Met deze aanduidingen kunt u misschien een beetje uit de voeten met wat de dichter van Psalm 119 een vreemdeling noemt. Dat betekent zoiets van: ik ben op doorreis, ik ben hier beneden niet thuis, zelfs niet in het beloofde land der vaderen. Ik trek als een toerist door deze wereld. Ik sta ook wat vreemd tegenover allerlei mensen en dingen. Ik kijk ernaar. Ik heb ermee te maken. Ik heb er zelfs een taak. Maar ik beleef dat allemaal ook een beetje op een afstand. Daarmee is deze dichter niet de enige. En juist op cruciale momenten in levens van kinderen van Gods Koninkrijk wordt dat beneden. Als Sarah overleden is en Abraham een graf moet zoeken voor zijn vrouw, zegt hij: ik ben hier een vreemdeling. Jacob zegt datzelfde als hij bij de koning van Egypte komt en dan zegt, als die koning vraagt: hoe oud bent u? De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap. Nou kan ik me daar wel iets bij voorstellen, als je jaar in jaar uit van hot naar her door dat beloofde land trekt en daar nog geen eigen vestiging hebt. Het werd ook van Israël in Egypte gezegd, en als het goed is, wordt het ook van u en jullie gezegd. Want dat is het wat de apostel Petrus zegt aan de gelovigen: de tijd die je op aarde leeft is een tijd van vreemdelingschap. Herkent u dat een beetje? En als dat zo is, dan zit er enorm veel achter. Maar dat betekent dat er wat met je gebeurd is. Dat je veranderd bent. Een radicale omkeer hebt meegemaakt. Want, laten we eerlijk zijn, van huis uit voelen we ons hier thuis op aarde. Diep geworteld in alles waaraan je gehecht bent, waaruit je geboren bent, je traditie enzovoort. Maar nog een stapje verder. Uit de aarde en aan de aarde verbonden betekent ook dat je van huis uit heel kortzichtig bent. En heel vergankelijk. Omdat je van huis uit eerlijk moet zeggen: ik ben een vreemdeling voor God en voor zijn koninkrijk. En ik leef mijn eigen gang en ik zoek mijn eigen weg. En hoe kan dan gezegd worden: ik ben een vreemdeling op aarde? Hoe word je zo iemand? En hoe is dat te zien? Hoe je dat wordt? Zoals dat altijd gegaan is. Er heeft een stem geklonken. Een stem die zegt: breek je tent op, ga op reis naar het land dat ik je wijs. En laat los alles wat je hebt, wat je bent. Laat los jezelf, je wereld, je verworvenheden, je zekerheden en ook je zonden. Want dat alles is vergankelijk en is ten dode gedoemd. En ga dan op weg naar het echte leven, naar een toekomst die geweldig is. En met dat woord van de Heere is ook de geest van de Heere gaan werken. De geest die je wakker schudt, die je levend maakt, die je gaande maakt, net als Abraham. En dan is er iets van onrust in je leven gekomen. Christenen zijn geen gezettelde mensen, brave, gezeten burgers die knusjes in hun luie stoel zitten of die graag achter allerlei hebbedingetjes aanrennen. Integendeel, iets van onrust, iets drijft je voort, iets doet je zoeken, doet je leven in heimwee, in verlangen, doet uitzien naar het koninkrijk dat komt. Naar de gerechtigheid, de volkomen harmonie van hemel en aarde. Het viel mij opnieuw even op, en dan heb ik soms de neiging om even de adem in te houden, als je toekomt aan dat laatste, bijna laatste zinnetje uit het formulier van de voorbereiding op het avondmaal. Met groot verlangen, dat is je onrust, met groot verlangen zien we uit naar de komst van de Heer Jezus en de maaltijd van het Lam. Dan vraag ik mezelf af, ik vraag het u en jullie ook maar, is dat verlangen zo groot? We hebben het hier toch goed? We zijn niet zo toekomstgericht, nou ja, op korte termijn misschien een beetje, maar niet zo gauw op de toekomst van het koninkrijk van God. Nou, alleen daarom al is het goed om avondmaal te vieren, om er weer eens bij stil te staan. Want ons eigenlijke doel is verlegd van hier naar daar, van nu naar straks. Zo zijn we vreemdeling op aarde. Dat betekent niet dat je geen enkele taak of roeping hebt. Integendeel, hier beneden is het ook, maar je zit er niet meer aan vast en je gaat er niet meer in op. Je houdt altijd het doel voor ogen. Eindpunt van je levensreis. En met het oog daarop leef je en gedraag je. En hoe? Er is al een heel oude brief. Een brief aan Diognetus. Omstreeks het jaar 200. Waarin iets van de manier van leven van christenen verteld wordt. Ze leven in ons land. En toch zijn ze vreemdelingen. Ze volgen plaatselijke gewoonten in kleding, spijs en levensstrand. Maar tegelijkertijd laten ze zien hoe wonderbaarlijk de aard van hun levenswandel is. En hoe is die levenswandel? Dat is te merken. Bijvoorbeeld, je wordt uitgelachen omdat je christen bent, omdat je naar de kerk gaat. Beetje antiek, hè? Nou, je wordt uitgelachen. En je duldt het. Je hebt lief, maar anderen haten. Je zegent, maar anderen vervloeken. Je verloochent jezelf, maar anderen op hun strepen staan. Je sticht vrede, maar anderen nogal graag de splijtswam van de ruzie laten voortduren. En dat komt omdat je tot diep in je merg geraakt bent door God en met handen en voeten de Heer Jezus volgt. Dan val je wel uit de toon. Maakt je ook heel kwetsbaar. In het Oude Testament is het ook wel duidelijk dat vreemdelingen, ze leven niet in de stam- of familiegemeenschap. Ze zijn eigenlijk rechteloos. Ze hebben bescherming nodig. Ze hebben het moeilijk. De dichter van deze psalm weet er ook alles van. U zou zo een handvol zinnen uit deze psalm kunnen plukken. Zo van: ik ondervind smaad en vervolging. Ik word bespot. Machtigen jagen op mij. Mijn leven is voortdurend in gevaar. Nood en verdrukking komen naar me toe. Nee, dan heb je het niet makkelijk. Het ergste daarvan vind je terug in de Heer Jezus. Wat overkwam hem? Veel smaad en spot en tegenstand. En wie hem volgt, kan ook deel krijgen aan zijn lijden. Vandaag merk je dat. Denk zeker even aan broeders en zusters in landen waar christenen vervolgd worden. Maar toch hoef je als vreemde er niet alleen voor te staan. Je hebt een paar geweldige dingen. In de eerste plaats, God neemt het in zijn wetgeving op voor de vreemdelingen. Je mag altijd weer terugvallen op de Heere en bidden om zijn bescherming en leiding. Want als je door hem op weg bent gegaan, wil hij ook dat je goed terechtkomt. Daarom krijg je ook zijn richtlijnen, zijn woord, zijn inzettingen die zo bezongen worden in deze psalm. Welke kant moet je op? Welke keus moet je maken? En al dat soort dingen meer. Dan moet je dat woord van de Heere raadplegen. Dat woord dat je wijsheid geeft. En dan is er nog een enorme zegen en bemoediging. En dat vind je in die tweede tekst. Ik ben een vriend en metgezel van allen, Heere God, die net zoveel respect hebben voor u als ik. En die blij zijn met uw geboden. Kortom gezegd, als vreemdeling reis je niet alleen. Je ontmoet soms tot je verbazing, maar in ieder geval tot je vreugde, je ontmoet mensen meer mensen die diezelfde levensbron hebben en diezelfde richting hebben gekozen, die ook op weg zijn, ook zich aangesproken weten, geroepen door God, geleid door zijn woord en geest. Mensen bij wie je iets herkent van wat ook jou bezielt aan geloof en hoop. Je staat als gelovig mens ook nooit alleen. Het woordje vriend, metgezel, wijst op een sterke verbondenheid. Het heeft ook te maken met de manier waarop de houten wanden van de tabernakel gebouwd werden, hoe die aan elkaar vastgemaakt waren, die zo als het ware in elkaar geschoven zijn, ook in dat voetstuk geschoven zijn, dat ze steun hebben aan elkaar. Zo ben je in de gemeente ook door de Heilige Geest aan elkaar gegeven en verbonden. Zo beleiden we dat ook bij de viering van het avondmaal. Met elkaar één lichaam, één in ontvangen genade, één in beleiden en dienen, één in verootmoediging, één in verwachting. Met elkaar één grote stoet op weg naar de toekomst. En als je zegt, ik ben zo'n vreemdeling, zo'n metgezel, dan zeg je daarmee ook, en dus loop ik graag op met mensen die diezelfde ommekeer hebben meegemaakt, dezelfde stem hebben gehoord, dezelfde Here lief hebben, dezelfde reisgids volgen, dezelfde toekomst zoeken. En als je zegt, zo ben ik, dan zeg je, dan wil ik ook dienstbaar zijn. Het is niet, goed om dat even te onderstrepen, denk ik, het is niet dat er staat van, anderen zijn een vriend van mij en die moeten mij maar een beetje ondersteunen. Ik ben dat, met anderen. Ik geef die anderen aandacht. Ik laat merken dat ze mij ter harte gaan. Ik ben met ze begaan. Ik probeer ze van dienst te zijn. De een grijpt de ander vast. En wat heb je elkaar nodig? In deze tijd van woordverlating, van normvervaging, van gebrek aan zorg, noodzaak van hulp aan elkaar, geestelijke, maatschappelijke ondersteuning. En wat heb je elkaar nodig, ook in persoonlijk geloofsleven, geloofsvragen en ethische vragen. Wat heb je elkaar nodig bij gezamenlijke gemeenteopbouw en werk naar buiten toe? Wat kun je elkaar van dienst zijn? Nou, zo wil ik wezen. Is toch geweldig? Hartverwarmend in zo'n tijd van individualisering. Als ik mag samenvatten, vreemdeling en vriend. Ik ben solitair, maar ik ben ook solidair. Twee eenvoudige woorden, wel wezenlijk voor elk christen zijn. Komt er ook op aan. Want als je hier geen vreemdeling bent, kom je bij God niet thuis. En als je hier geen vriend bent, sta je buiten de gemeenschap der heiligen. En dat is allemaal wel erg. En daarom is dit ook tegelijkertijd een oproep om dit zo te beleven, te herkennen, in praktijk te brengen. Ik ben een vreemdeling, een geroepene, op doorreis. Mijn paspoort is afgegeven door de Heer van het Koninkrijk der Hemelen. Het is gestempeld met het bloed van mijn zaligmaker. Mijn reisgids, mijn Bijbel, heb ik altijd bij de hand. Het wijst me de weg. Maranatha staat op mijn koffer. Ik reis met goede verwachting. En ik ben een vriend. Ik weet mij verbonden met al mijn medegelovigen en wil ze onderweg graag steunen. Ik denk dat dat ook twee wezenlijke dingen zijn voor je persoonlijk leven, voor je avondmaal vieren, voor gemeente zijn. Vreemdeling en vriend. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem. Amen. Wij willen samen danken en bidden en ook denken aan gemeenteleden. Namen zijn genoemd van zusters van Wijk en Doris van der Schaaf. En broeder en zusters van de Stelt. Zuster Huzen. En er komen twee namen bij. De familie Moerman-Jousma. Zuster Moerman heeft ernstige schade opgelopen aan slokdarm en luchtpijp vanwege bestralingen. En dat is een zware weg. We bidden om Gods nabijheid. En de voorbeden ook voor zuster Hogeweg, met wie het lichamelijk niet zo goed gaat. En nog weer de komende tijd naar de specialist moet voor onderzoek. En ook daar zijn zorgen om. Zo brengen we onze dank, gebeden en elkaar bij God. Heere God, ooit werd de Heer Jezus erom uitgescholden dat hij een vriend was van tollenaren en zondaren. En eigenlijk vond iedereen hem vreemd. Juist hij, uw zoon, kwam onder ons, gaf zijn lichaam, zijn bloed, zijn leven voor afkerige mensen, mensen die vreemd waren aan u. En dan ineens gebeurt dat wonder, wanneer dat woord van u verteld wordt, dat u van zondaren houdt, wanneer uw geest werkt, dat we ineens ontdekken wat geweldig dat we bij u mogen horen. En dat geeft een enorme wending aan ons leven. Onze manier van denken en doen en spreken en omgaan met elkaar. En dat we aan u en aan broeders en zusters verbonden zijn. Wij danken u voor dat werk van uw woord, van uw geest, het woord van uw genade. En we danken dat dat telkens weer verkondigd en beleefd mag worden, dat het ook een klein beetje zichtbaar mag worden bij de viering van het avondmaal, dat mensen, hoe verschillend ook, één achtergrond hebben en één toekomst op weg naar u toe. Dat doen we met vallen en opstaan, soms ook met moeite, en ook niet altijd even gewillig. En toch, we kunnen u niet missen. Geeft u zo ook een goede week van voorbereiding, goede manier van avondmaal vieren met elkaar. Heere God, omdat we vriend en metgezel zijn, dragen we ook anderen op ons hart en in onze gebeden. En we bidden u voor zusters van Wijk. We bidden u voor broeder van de Schaaf. We bidden u voor broeder en zuster van de Stelt. Voor zuster Huzen, verschillende levens, verschillende leeftijden ook, verschillende omstandigheden, alleen of samen, lange tijd niet in de kerk kunnen zijn, of misschien vandaag weer voor het eerst. En wat een wonder dat u zo vaak redt, want zo vaak en ook met zoveel mensen kan van alles gebeuren. En soms kunnen er ook grote zorgen zijn, zoals ze er ook zijn bij de familie Moerman. bij zuster Hogeweg. Heere God, u kent elke levensgang. Die gangen zijn zo verschillend. En de een kan zich niet met de ander vergelijken. Maar mogen we wel merken dat u erbij bent. Dat u draagt, dat u ondersteunt. Dat u rust geeft en vertrouwen. Want wat kan er soms een hoge bloeddruk komen door de spanning en de zorgen. Wees u nabij, Heere God. Zegent u medische hulp. Zegt u ook allen die de geneeskundige diensten mogen verrichten. We bidden om tact, wijsheid, geduld voor die allen. We bidden voor elkaar. We bidden voor de kerk van Zierikzee. Als dominee Vogelduis vandaag afscheid neemt, laat het hem ook een beetje makkelijk mogen vallen. En geef in de vacature die daar begint uw zegen, zoals u hier ook in de afgelopen bij de tijd van vakantie zijn uw zegen en uw trouw hebt gegeven. Machtige God, als we als kinderen, als jongeren, jongens en meisjes en ouderen, iets daarvan kennen, het gegrepen zijn door u, geweldig dat we dan zoveel mensen om ons heen hebben en samen op weg zijn naar uw huis en uw vreugde. Daar danken en bidden wij om. In Jezus' naam. Amen. Na de inzameling en de terugkeer van de kinderen gaan we ons slotlied voor vanmorgen zingen. Gezang 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. wat die laatste regel betreft, goede reis en ontvangt u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen. Thank you.